ze profiteren dus ook enorm van die e-bike trend. Omdat ze natuurlijk een totaalpakket leveren. Niet alleen die accu en motor, maar ook gewoon schakelsysteem. Ja, dat is echt gewoon een mooie groeimarkt. En dat zie je ook terug in die cijfers.
Ja, beste belegger, een interessante groeimarkt die ons allemaal vertrouwd is. Fietsen. We hebben 4 aandelen om in de gaten te houden. Het is hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Goed dat je weer luistert naar Voorkennis. Mijn naam is Frederik van Grinsven en naast mij zitten Menno van Hoven en Loege Schilder. Menno, we hebben Nederlands bekendste fietsfabrikant Axel. Die is enkele jaren geleden van de beurs gehaald. Maar er zijn nog volop kansen in deze markt te vinden. En dan wil ik even beginnen met die fietsmarkt. Waar ligt de groei exact?
Ja, nee, prima om daarmee te beginnen. Ja, de groei, dat zit vooral in Europa. Nederland zit echt in die elektrische fietsen. Dus meer, wat ik ervan begrijp, meer dan 50% van de nieuw verkochte fietsen, dat zijn e-bikes. Ja, en als je om je heen kijkt, dan is dat, dan bevestigt
zich.
Ja, precies. Ja. Dat, en het interessante is juist, daar kwam ik achter, dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is minder een fietsmarkt natuurlijk. Ja. Die infrastructuur is er ook minder op ingericht, zeker buiten de grote steden. En daar zijn meer de sportieve fietsen en dan met name de gravelbike. Dat is
off-roading.
Daar echt de sterkste groeier. En ik heb zelf ook zo'n ding en ik snap dat helemaal. Want een gravelbike is eigenlijk een combinatie van een mountainbike en een racefiets. Dikkere banden, grove profiel erop. Mm-hmm. En kan ook gebruikt, of wordt heel vaak gebruikt ook om te zogenaamd backpacken. Dus heel je fiets volhangen met tasjes, tenten. Zelf doe ik dat niet hoor, voor de volledigheid. Maar je hebt mensen die dat heel leuk vinden om gewoon heel Europa door te fietsen, volgepakt en overal tentje langs de weg te gooien. En daar zijn die gravelbikes die gewoon heel veel, zit ook vol met schroeven waar je overal tassen aan kunt bevestigen. Die zijn daar uitstekend voor gemaakt.
Ja.
Het mooie is ook, racefiets, daar wil je eigenlijk over zo glad mogelijk asfalt rijden. Maar met zo'n gravelbike, dan kun je ook gewoon, de naam zegt het al, over een gravelpaardje. Ja. Of over slechte asfalt. Er zit minder druk in die banden, dus je hebt gewoon veel meer comfort tijdens het fietsen. Je gaat wel iets minder snel, maar je kunt veel meer paden bereiden, laat maar zeggen. Ja. Die met de racefiets gewoon slechter bereikbaar zijn. Dus ik snap wel dat dat een groeimarkt is. Maar dat is dus vooral in de Verenigde Staten.
Mm-hmm.
Maar we kwamen dus bij dit onderwerp. En je noemde het al, Axel Groep. Axel Groep moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is, ik zag op Instagram, ik volg veel van die fietsmerken natuurlijk. En eigenlijk binnen een paar weken tijd kwamen ze allemaal met zo'n berichtje. Hè, eigenlijk zo'n schokkend bericht van, gaat niet goed. We zijn een failliet of althans.
Uitstel van betaling.
Precies.
En dan
dat,
hebben we het over.
Nou, dan heb je het onder meer over Batavus, Sparta, Koga, Rally. Lapierre is ook, zeker qua mountainbikes ken ik dat. Als je in Frankrijk een mountainbike huurt, dan is het al snel een Lapierre. En dat zijn gewoon prima fietsen, heel mooi merk. Maar die vallen dus allemaal onder de Axel Group. En dat is dus, die is dus op 11 augustus failliet verklaard. Was beursgenoteerd tot een paar jaar geleden. 2022 van de beurs gehaald door durven investeerde KKR. En kwam ik ook achter Teslin voor 1,56 miljard. Dus ook Teslin die is flink het schip ingegaan. Want die hadden iets van 12% van Axel. En eigenlijk het is natuurlijk het standaard verhaal bij zo'n beurs exit door durven investeerders. Flinke schuldenlast. En corona was natuurlijk een boomperiode. Maar daarna zaten eigenlijk al die fietsmerken. En je kwam dat overal tegen met hele grote kortingen. Die markt was totaal verzadigd. Grote voorraden. En als je dat dan moet combineren met een grote schuldenlast en uiteindelijk verliezen, dan kan het zo eindigen als met Axel, wat dus nu failliet is. Natuurlijk, veel van die merken zullen wel weer overgenomen worden, doorstarten. Ja. Dus in die zin, als je zo'n fiets hebt, zou ik me niet direct dusdanig veel zorgen maken. En sowieso voor service kun je natuurlijk altijd terecht bij de fietsen maken. En al heb je het over zo'n e-bike, ja, er zit vaak zo'n Bosch accu in. Ja, goed, dat wordt allemaal gewoon geserviced. Dus dat is het probleem niet. Maar het geeft wel aan dat het een hele lastige markt is om in te investeren. Zeker als je gewoon voor een pure producent...
Puur fietsaandeel gaat.
Precies, ja. Dat. Dus dat is heel lastig. Maar goed, die fietsmarkt, dat ziet er gewoon wel heel goed uit. Na die tussenperiode, dus na corona, ja, zie je toch wel weer groei. En de verwachting is eigenlijk dat die totale markt 5-7% groeit per jaar tot 2030. En ja, wat ik al zei, naast e-bikes, hè, vooral hier in Nederland, Europa, sportfietsen, mountainbikes, gravelbikes, racefietsen ook nog. En ja, die fietsen, volgens mij ben je ook een wielrenner, toch, Loegen?
Zeker.
Ja, die technisch... is het zo geavanceerd tegenwoordig. Hè? Vroeger had je gewoon... Nou, ik heb nog steeds een fiets... dat je gewoon vanaf het stuur... mechanisch schakelt. Maar tegenwoordig is het allemaal elektronisch. Ja. Dat je gewoon op een knopje drukt... en dan gaat hij achter met een batterijtje... schakelt hij. En de Tour hebben ze natuurlijk... of professionele wielrenners hebben dat allemaal al. En het wordt ook steeds lichter. En ja, het is natuurlijk hoe lichter het materiaal... en hoe technologisch geavanceerder... hoe duurder ook... Je hebt gewoon racefietsen. We hebben ook gewoon het binnen Roulard hebben we natuurlijk ook het tijdschrift Fiets.
Ja.
Er staan altijd van die fietstesten in. Ja, en dan verbaas ik me altijd over hoe duur die fietsen zijn. Ja,
een kleine auto wel.
Precies. Ja. Gewoon fietsen van meer dan 10.000. Ja. Ja, bizar. Ik zou het er niet voor uitgeven. Maar ja, dan heb je wel de crème de la crème. En er zijn genoeg mensen die dat er dus... aan spenderen aan een nieuwe fiets.
Maar we hebben dus een paar bedrijven waarvan jij zegt van die moeten we in de gaten houden. En dat gaat dan iets verder dan puur fiets.
Ja, nou ik denk, ja precies. Ik denk de mooiste beleggingskansen zitten niet dusdanig in die fietsproducenten zelf. Er zijn er trouwens ook bijna geen beursgenoteerde fietsproducenten. Mm-mm. Je hebt in Taiwan heb je er twee. Merida en Giant, dat zijn echt beursgenoteerde aandelen, maar dan kun je sowieso als Nederlandse belegger heel, ik denk dat je daar niet in kan investeren in die aandelen, die landen, als je dat al zou willen. De meeste van die fietsenmerken zijn echt gewoon in privaat. Bijvoorbeeld Trek is een heel groot merk, is al sinds 1976 in privéhanden, is een familiebedrijf. Een ander interessant bedrijf is Pon Holdings. Ja, is wel een bekende naam. En die hebben dus een divisie Pon Bike. En er vallen dus hele mooie merken onder. Dus dat is echt een van de grootste fietsenproducenten ter wereld. Gazelle hoort daarbij. Cannondale, Cervelo, Santa Cruz. Dat zijn dan vooral van die downhill mountainbikes. Focus.
Leasebike.
Precies, inderdaad. Hoort er allemaal bij. Focus. Nou, daar heb ik zelf... dat is wel een merk waar ik zelf op fiets. Dat is allemaal niet beursgenoteerd. Dus wel één zijsprongetje en hebben we tijdens de voorbespreking ook over gehad. Het merk Canyon, ook heel bekend. Mm-hmm. Natuurlijk Mathieu van der Poel, die rijdt erop. Ja, die is wel een van de... Nou, hier Loegen dus ook. Die hebben geen fysieke winkels, als ik me niet vergis. Nee. Of in Eindhoven zit wel iets waar je de fiets...
een paar grote fabriekachtige dingen waar je dan wel wat kan proberen.
Maar het meeste
gaat online.
Ja, dat inderdaad. En daardoor kunnen ze ook gewoon scherp geprijsd... toch wel hele mooie, kwalitatief hoogwaardige fietsen... met goede onderdelen leveren. En de grote aandeelhouder in Canyon is GBL. En dat is dan een Belgische holding die wel beursgenoteerd is. En grappig is ook dat bijvoorbeeld basketballer LeBron James... die nog steeds doorgaat dit jaar. Wel bij een nieuwe ploeg in de jacht op een nieuwe titel. Maar dat is een zijsprongetje... Is ook een klein aandeelhouder in Canyon. Zelf fietsen ook. Als ik me niet vergis, misschien 1-2% of zo. LeBron James is miljardair inmiddels met al zijn salarissen, maar vooral sponsordeals met Nike en zo. En dat is ook wel een van de uithangborden van dat merk.
LeBron zit ook op zo'n fiets.
Sorry?
LeBron zit ook op zijn fietsje. Nou, kan je bijna niet voorstellen.
Ik begreep toen hij nog bij de Lakers speelde. Dan ging hij heel vaak op zijn fietsje. Ging hij naar de training of de wedstrijden. Gewoon door traffic heen. Ja, bizar als je erover nadenkt. Maar, en hij gaat nu trouwens in Philadelphia spelen. Dus ja, ik weet niet of het zo verstandig is om daar op de fietsen.
Om door Philadelphia te fietsen. Ja.
En hij is ook een dagje ouder. Hè. Volgens mij is hij inmiddels 42 of zo. 1,42. Dus het zal een van zijn laatste seizoenen zijn. Maar goed, dat is dus Canyon. Hm. Zou je indirect in kunnen investeren. Maar
door verder, GBL?
Precies, maar verder zijn er de meeste ook onderdelen. Hè, Campagnolo, SRAM, grote concurrent van Shimano, kom ik zo nog op. RockShox, veringssystemen, DT Swiss, wielen, velgen. Ja, is allemaal in privéhanden. Is eigenlijk heel lastig om daar rechtstreeks in te investeren. Fietsbanden, brillen, fietssloten heb je wel heel veel mooie beleggingsmogelijkheden in. En ja, we hebben al besproken dat we daar later dit jaar nog met een mooie verhaal van de week op terugkomen. Waarbij we echt al die, die niche aandelen en dat soort kansen erbij pakken. En voor nu wil ik me eigenlijk richten op vier toch wel meer bekende aandelen. Die een vrij groot deel van hun omzet met fietsgerelateerde producten binnenhalen. En die vaak ook gewoon een heel mooie dividend uitkeren. Dus
kan je trap af?
Ik trap af met Thule Group. Is wel een aandeel waar we het meerdere keren al over hebben gehad. Hebben ook een tijdje een dividendportefeuille gezeten. Ik vind het nog steeds echt een heel mooi bedrijf. Natuurlijk bekend van de dakkoffers en de fietsendragers. Ja. Is goed voor, of althans in 2025, ruim de helft van de omzet. Ze geven niet specifiek aan hoeveel procent van die fietsendragers komt. Hè. Het wordt allemaal onder sports en cargo carriers samengebundeld. Maar daarnaast doen ze ook nog heel veel andere dingen. Onder meer, en dat is echt een nieuwe een groeipoot van Thule. Dat heet Quadlock. Dat zijn van die houdertjes die je op je stuur zet. Waardoor je heel makkelijk je telefoon, smartphone op je fiets voor je kunt. Meestal doe je altijd wel van die producten.
Ja, maar gewoon houders.
Precies, van die hele gammele dingen. Maar zij hebben echt wel een kwaliteitsproduct daar. Ook voor in de auto trouwens, om je smartphone aan het raam te koppelen. Hm. Dus dat is ook wat ze doen. En wat ze ook doen, dat moet jou ook aanspreken, Frederik. Dat zijn van die fietskarren voor honden.
Ik vind het leuk dat Menno heeft altijd dingen om mij weer aan te haken.
Ja, precies, trek ik jou
weer. Heel goed.
Dus ik fiets zelf heel graag. En wat me toevallig een paar weken geleden tijdens mijn vakantie ergens midden in Duitsland staat er zo'n vrouw met zo'n fietskarretje. En gewoon midden op een fietspad, in the middle of nowhere, haalt ze zo'n drinkbak van zo'n hond uit de kar. En giet daar zo'n beetje water in. En dan komt zo'n hond uit zo'n karretje gestapt. En die gaat zo, dat vond ik
zo'n hotel.
Maf. Nee. Maar dat is inderdaad gewoon, blijkbaar een groeimarkt. Ja. Dus mensen die gewoon hun hond mee op pad nemen. En daar levert Thule dus ook producten voor. En daarnaast ook gewoon rugzakken, kinder, autostoeltjes. Ja. Het is gewoon een heel breed gespreid bedrijf. Product van die luifels voor op je camper.
Dus alles aan buitenleven.
Precies, inderdaad.
Veiligheid. Ja.
Combinatie, denk ik, buitenleven, veiligheid.
Ja. Precies. Maar goed, ook heel erg afhankelijk van consumentenbestedingen, economische cycli. En het aandeel heeft het ook gewoon na corona, eigenlijk in lijn met heel die fietsensector, hebben ze het gewoon heel moeilijk gehad. Dat waren piekjaren, dividend knalde ook omhoog. Maar daarna toch een grote vraag terugval. Overproductie, voorraden, voorraadoverschotten. Daar zijn ze nu, althans daar lijken ze nu een beetje uit te zijn. Laatste cijfers waren prima. Tweede kwartaalcijfers, 4,3% organische groei. Noord-Amerika blijft nog wel een lastige markt voor ze. Maar dit jaar gewoon mooie organische groei. En het aandeel staat nog wel ruim onder de COVID-piek van meer dan 500. Nu iets van 205 Zweedse kronen. Ja, en dit aandeel heeft dus ook gewoon het dividend verlaagd. Maar betalen desondanks nog steeds een mooie yield van 4% op die huidige koers. Ja, en noteert nu tegen een KW van 18. En analisten die verwachten juist dat, eigenlijk wat ik hiervoor ook al zei, met die bredere fietsmarkt voor de komende jaren echt een mooie groei van 5-10% per jaar vanaf volgend jaar. Dus die vooruitzichten zijn gewoon eigenlijk heel goed. En dan met een operationele marge van 16-17% is best behoorlijk. En dan verbaast het me ook niet dat analisten op dit moment met 7 keer kopen, 2 keer houden, geen verkoopadviezen ook doorgaans wel positief zijn. Dus dit is wel eentje om in de gaten te houden. Ze betalen trouwens 2 dividenden per jaar, halfjaarlijkse uitkering. Heel veel Zweedse bedrijven zijn halfjaarlijks gaan uitkeren.
Dus die dividendverlaging, Menno, dat is voor jou geen...
Nee. Ja, goed, dat was wel reden om ze uit de dividendportefeuille te verwijderen. Maar
de rest van het verhaal...
Nou ja, je hebt gewoon bedrijven die niet zoveel waarde hechten aan een track record, maar die gewoon het dividend één op één koppelen aan de winstontwikkeling. Ja. Ja, goed, als die winst daalt, dan gaat het dividend ook
aan. En het kan, kijk, destijds was het een, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar destijds was het misschien een reden om hem wel te verkopen. En nu ze misschien de bodem gezien hebben. Mm.
Nou, dat en als je gewoon puur naar die analistenconsensus kijkt, dan ziet dat er gewoon goed uit. Ja. Het is geen spectaculaire groeien, maar gewoon heel degelijk aandeel. Met vooral hele mooie... Ik heb zelf ook zo'n Thule fietsen dragen. Ja, ze zijn wel duurder dan de andere producten. Ja. Maar ze zijn wel echt supergoed en heel fijn en heel snel. En ja, je betaalt niet voor niks een hogere prijs. Het is gewoon echt kwaliteit. Zeker. En anderen komen daar gewoon niet in de buurt. Dus heel mooi aandeel.
Volgende aandeel.
Ja, andere. Ik noemde hem eerder al. Dat is Shimano. Die hebben eigenlijk een duopolie met SRAM, als ik het goed uitspreek. SRAM, Amerikaans bedrijf. Op het gebied van allerlei versnellingsonderdelen, kettingen. Ja. SRAM is dan vooral voor sportieve fietsen. Shimano is echt de absolute marktleider. En dat verbaasde me wel met qua blijkelijke... En die schattingen lopen wel uiteen. 70-80% van de totale fietsonderdelenmarkt wereldwijd. Dus dat is echt gigantisch. En voor race en mountainbikes hebben ze 70%. SRAM zit op 15-20%. En er zijn nog wat kleinere spelers. En wat mij ook verbaast is dat Campagnolo, ken je natuurlijk ook wel. Ja, was vroeger volgens mij had je altijd of Shimano of Campagnolo. Maar dan heb je het echt over 20-30 jaar geleden toen ik ook al fietste. Maar Campagnolo, die zijn totaal achtergebleven ook met die technologische revolutie.
En ging met name op de schaal.
Precies, dat. Ja. En dat is een Italiaans bedrijf, trouwens familiebedrijf ook. Maar die hebben vandaag de dag nog maar 1-3% naar schatting van de totale markt. Dus ik denk dat je, ik zou het eigenlijk niet weten, maar wielerpeloton is waarschijnlijk alleen maar Shimano en SRAM tegenwoordig. En Campagnolo was ooit echt een heel trots Italiaans en maakt ook zo'n hele harde ratel altijd, dat weet ik nog wel. Maar die is een hele marginale speler nog tegenwoordig. Dus
Shimano is een
absoluut een Japans bedrijf natuurlijk. Net vooral ook gedreven door SRAM. Wat heel erg innovatief was met steeds meer tandje erbij, lichter materiaal, elektronisch schakelen. En volgens mij is dat wel een voorloper geweest met die innovaties de afgelopen jaren. Wat ik dan toevallig zelf weet is dat vorig jaar Shimano eindelijk ook met zo'n elektrische schakelgroep voor mountainbikes kwam. Tot voor kort had alleen SRAM dat, dus ze lopen wel iets achter. Maar ze blijven wel gewoon marktleider. Met vorig jaar 2,2 miljard in dollars omzet uit fietsonderdelen tegen 1 miljard voor SRAM. Ja, wat dus echt als de innovatieleider altijd werd gezien. En wat ik niet wist en wat ook heel interessant is dat Shimano ook gewoon een grote speler is op het gebied van die accu's en motoren voor e-bikes. Bosch is daar de marktleider. Ja, heel veel van die elektrische fietsen, ook mountainbikes. Eigenlijk alles, daar zit Bosch achter met zo'n motortje. De meeste mensen zullen het wel herkennen. Maar ook Shimano is daar een grote uitdager met hun Steps motoren. En die hebben iets van 25% marktaandeel. En zijn de tweede speler op die e-bikes of die accu's, die e-motoren voor elektrische fietsen. En ze profiteren dus ook enorm van die e-bike trend. Omdat ze natuurlijk een totaalpakket leveren. Niet alleen die accu en motor, maar ook gewoon het schakelsysteem. De displays, de ketting, de tandwielen. Dus dat is echt gewoon een mooie groeimarkt. En dat zie je ook terug in die cijfers. En het leuke van Shimano is... En geloof het of niet, het is ook een hobby van mij. Ze doen ook aan visserij. Met hengels, werpmolens zijn ze ook gewoon een hele grote speler. En ook dat is kwantitatief zeer hoogwaardig spul. En nog altijd goed voor iets van een kwart van de omzet. En het mooie is dat na die coronapiek, die fietsendivisie die had heel lastig. En dan zag je juist weer een hele sterke groei
bij de vis,
bij die hengelsporttak. Dus dat was een mooie.
Hoe zit het met de verwachtingen? En de...
Ja, als je gaat kijken, de Shimano heeft nu een omzet of een beurswaarde omgerekend van 10 miljard. Hè. Dat is wel leuk om een beetje indicatie te geven hoe groot zo'n bedrijf nou is. Maar de omzet, die groeit naar verwachting zo'n 4-7% per jaar. Een beetje in lijn dus met die markt. Bredere markt, inderdaad. Ja. Daar groeien ze gewoon in mee. Maar dit is wel een aandeel. KW nu, geschatte KW 35, is hoog. Het is wel een mooie dividendbetaler ook. Die dividend jaarlijks met zo'n 9% verhoogt. Dividend rond met nu 1,8%. Dus ja, ik zou er wel voorzichtig mee zijn. En ja, het bizarre met dit aandeel is, staan we iets van 20.000 yen. Maar dat is nog altijd heel ruim onder de historische piek. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Thule. Ze hebben nog wel wat in te halen, maar ja, waardering is pittig. Terecht ook natuurlijk, hè, als je zo'n dominante positie hebt. Met hele mooie winstmarges. Schuldvrije balans ook trouwens.
Ik vraag me altijd af wanneer je dan wel voor zo'n hogere waardering zou...
Als het sneller groeit.
Koop. Ja, precies.
Ja, nee, precies, ja. Dat inderdaad. En wat heel belangrijk nog is voor Nederlandse beleggers. Wil je in zo'n aandeel Shimano investeren? 20.000 yen, realiseer dan wel.
Ja.
Je moet er 100 kopen. Dus ja, dan zul je gewoon minimaal 12.000 euro moeten investeren om überhaupt een startpositie in dit aandeel te kunnen nemen. Dus ja, voor mij is het daardoor totaal al buiten radar. Want ik stop niet zulke bedragen in één individueel aandeel. Maar ja, het is wel gewoon een heel mooi aandeel. Dus zeker ja, als je fietst, je kent het. En gewoon hele mooie producten. Innovatief en... Ja, de vooruitzichten zien er gewoon heel goed uit. Zeker ook omdat ze op die e-bike markt na Bosje. Ja, zeker.
Voor kennis.
Voordat wij doorgaan met de laatste twee aandelen die we hebben. Een luisteraarsvraag van Lars, die kwam binnen via voorkennis@beleggersbelangen.nl. Daar kan je altijd je vragen mailen. Essilor Luxotica werd door Stefan Hendricks al eens getipt. En ik denk dat Stefan er ook wel een keer op terug wil komen. Nu stappen ze ook in de augmented health met brillen die tevens als gehoorapparaat dienen. Zit echt de groei voor de lange termijn in die medische hoek? Of moeten we het echt van de hippe gadgets hebben? Loege, heb je daar een antwoord
op? Ik denk zelfs dat de hippe gadgets en de augmented health samengaan in dit verband.
Ja.
Essilor Luxottica is bekend van de Ray-Bans, van de
luxe... Oakley fietsbrillen.
Oakley fietsbrillen, de luxere brillen. Op zich, van oorsprong dacht ik Luxottica Italiaans, Frans was Essilor. Deden volgens mij de Essilor deed meer met lenzen en Luxottica meer met brillen.
Ja.
Nou, dat is een heel mooie synergie geworden. Dat aandeel is ook echt wel fors gestegen, hoog gewaardeerd geraakt. Helemaal toen ze nog een aankondiging deden met Meta voor die slimme brillen.
Ja.
Maar ja, misschien toch een beetje overgewaardeerd geraakt. Die adaptie van die slimme brillen gaat toch wat minder snel dan we hoopten. Er is wat ruzie binnen de familie die grootaandelaar is in dat bedrijf. Dus dat heeft de koers onder druk gezet. Ik had in voorbereiding op de beantwoording van deze vraag nog even gekeken van wat vindt Thomson Reuters of Refinitiv van de reële prijs. Nou, die ligt nog ietsje lager. Dus we hebben heel erg ingezet op die slimme bril, op de mogelijkheden die dat dan biedt. En tot nu toe komt dat er gewoon onvoldoende uit. Dus ik zou misschien eerst even wachten dat die signalen er wel zijn, dat daar ook echt resultaten worden bereikt in plaats van alleen de leuke plannen.
Dus maar wacht even, dat dus in die augmented health dat daar ook de signalen.
Ja, dat daar gewoon ook serieus omzet gedraaid wordt. Dat daar een positieve winstmarge op zit. Want het op dit moment is het met name nog, denk ik, leuke toekomstvooruitzichten.
Ja. Ja, alright Menno, we hebben terug naar die fietsbedrijven. We hebben Thule gehad, we hebben Shimano gehad.
Nou, een andere hele leuke, die komt ook uit Zweden. Heb ik jaren geleden al eens een keer getipt ook. En dat is Mips. Ook Loege moet dat kennen.
Ja. Staat op mijn fietshelm.
Dat bedoel ik. Ook op die van mij. En bewust ook, hè? Want je kunt gewoon een fietshelm kopen. Je kunt diezelfde helm kopen voor 2 tientjes meer. En dan zit er een beschermende schil in. Die, ja. Die dus wordt gemaakt door MIPS.
Door MIPS. Ah.
Althans, ja, ze hebben daar het patent op. Hè. Het is een gele laag. En ik ga het gewoon even voorlezen van papier nu. Hè. Aan de binnenkant van de helm. En wat er dus gebeurt. Als jij valt, kan dat een fractie meebewegen. Waardoor schadelijke rotatiekrachten op de hersenen bij een schuine impact, mm-hmm. bij een valpartij dus, mm-hmm. drastisch worden verminderd. Dus de kans op letsel is gewoon echt heel, heel stuk minder dan al heb je dat niet in je helm. Ja, en de meeste helmmerken die, en dat zijn er, dat wist ik ook niet, meer dan 150 helmmerken, die, daar hebben ze, die, hebben die gebruiken die technologie van MIPS en die ontvangen dus per helm, afhankelijk van ja, hoe complex die helm is en waarvoor die wordt gebruikt. En dat heb je het ook over wintersporthelmen, motorhelmen.
Oh, yeah.
Nou ja, bijvoorbeeld wat ik zelf ook mee heb gemaakt, downhill, mountainbike helmen. Ja, het is gewoon, als je daar valt, dan gaat het heel hard. Dus het is heel belangrijk dat je goed wordt beschermd. Maar ja, in principe betaalt die helmfabrikant tussen de $3 en $10 per helm aan MIPS.
Right.
En zelf gooien ze gewoon 10 tot of 15 tot 20 euro op die prijs voor ja. de consument. Dus ja, voor een relatief iets hoger bedrag heb je gewoon heel veel meer bescherming. Dus ik zou zeggen, altijd doen als je de keuze hebt. MIPS in 1996 ontdekte, of althans ja, is het, begon het verhaal met een Zweedse neurochirurg.
Heet die MIPS?
Nee, dat niet. MIP staat trouwens voor Multidirectional Impact Protection System. Maar die, ja, die heeft dat dus uitgevonden. En ze zijn sinds 2017 beursgenoteerd. En ja, er is wel concurrentie. Maar ja, MIPS is eigenlijk een beetje net als Google. Ja, het is zo herkenbaar. En,
als je weet waar je zoekt.
Dat,
ja, ik kon
nee,
het, ja.
Is, natuurlijk ja, is ook zo. Is ook zo. Maar ja, ze hebben gewoon een soort van de marketingoorlog gewonnen. Dus dat is gewoon echt de marktleider op dat gebied. En dat groeit gewoon natuurlijk mee met het aantal mensen dat een fiets koopt. En zo'n helm.
En we besteden natuurlijk veel meer aandacht aan veiligheid. Ja. Hè? Dus vroeger zag je geen enkele helm in Nederland. Tegenwoordig is dat alweer meer.
En al die ouderen ook, hè?
Ja, al die ouderen.
Ja. Ja, zelfs dus op normale fiets, hè?
Die e-bike gaan, die willen zich natuurlijk ook beter beschermen. Ja. In het buitenland zie je sowieso al veel meer helmen.
Ja.
Dus dat... Ja,
hey, absoluut. Dus, en dat zie je ook terug in die cijfers van MIPS. Maar MIPS is ook echt zo'n aandeel wat vooral tijdens die corona-periode echt bizar
omhoog
op is
schoot.
Gelopen. Echt ja. KW van tegen de 200, ging nergens over. Ja, en die is ook enorm afgekomen. Maar ze blijven nog wel gewoon elk jaar sterk doorgroeien. Dus die waardering, die wordt steeds acceptabeler.
Hmm.
Maar je hebt wel een beurskoers die nog ruim onder het niveau van jaren geleden staat. Omzet in het laatste kwartaal gewoon 42% autonome groei met een winstmarge van 47%. Ja, gigantisch natuurlijk. En winst per aandeel verdubbeld. Ja, en als je dan kijken naar dit aandeel, dan zie je dus dat die vooruitzichten gewoon ook heel goed blijven voor de komende jaren. 20% plus omzetgroei per jaar voor de komende jaren. Maar je zit nog steeds wel met een KW van dik 40. Dus het blijft wel een redelijk duur aandeel. Wat ik wel jammer vind is dat ze dit jaar, dat wist ik ook niet voordat ik aan deze podcast bijdrage begon, dat ze dividend fors hebben verlaagd van 6,50 naar 2,50. Waardoor ze nu een dividendrendement hebben van 0,7%. Vorig jaar was ook een slecht jaar, maar dit jaar is echt een steljaar. En de verwachting is ook dat ze de komende jaren die groei kunnen doorzetten. Ja, ook eigenlijk in lijn met die hele fietsmarkt. Alleen ja, dit is wel zo'n bedrijf dat bovengemiddeld hard groeit. Hè? Ik bedoel, er zijn ook, kijk eens op fietsen, helmen, fiets, koop je er vaak één. Maar fietsen, helmen, ja, binnen een gezin, ook al val je een keer, moet je vaak een nieuwe. Ja, die, dat is niet, dat
niet
heeft veel sneller doorloopsnelheid. Ik heb zelf ook meerdere fietshelmen. Zeker als je meerdere takken van sport beoefent, of je gaat af en toe wintersport, doe ik dan niet. Maar ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je zo, dat één persoon zo
hebt,
twee of drie helmen kan hebben liggen. En mountainbike helmen zijn ook weer anders dan racefietshelmen. Downhill helmen, dat zijn van die integraal helmen. BMX helmen. Ja, ik kan het zo gek niet noemen. Ja. Dus wat dat betreft heb je waarschijnlijk meer helmen dan fietsen liggen. Of althans, als je een beetje fanatieke sporter bent. Maar goed, dat terzijde. Analisten ook heel positief over dit aandeel. Alleen maar koopadviezen. Wat ik dus zei, waardering is hoog.
Hoe hoog is die nu? Want je zei...
Ja, 40 keer. Precies, 40 ruim 40 keer, keer ja, op basis van de voor dit jaar verwachte winst. Ja. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon goed. Dus dit is ook zeker wel een aandeeltje om heel mooi... Of heel goed in de gaten te houden. Mm-hmm. En heb ik nog eentje. En mm-hmm. die is ook al meerdere keren voorbij gekomen. En ik keek net naar Loegen. Volgens mij heb jij, net als mij, ook een Garmin horloge om. En ja, dat is wel echt een van de absolute knallers. Die gewoon, in tegenstelling tot die aandelen die we hiervoor hebben besproken. Ja. Gewoon echt rond een hoogste koers ooit noteert. Leuk stukje introductie. Garmin, waar komt het vandaan? Nou, in 1989 opgericht door de engineers Gary Burrell, GA, en Min Kao, dus Garmin. Daar komt die naam vandaan. Leuk, vind ik altijd leuke feitjes.
Slim.
En ze begonnen eigenlijk net als TomTom met die auto navigatiekastjes. Nou ja, goed, dat is natuurlijk helemaal verdwenen. Maar Garmin deed eigenlijk altijd al veel meer met ook navigatiesystemen voor luchtvaart, scheepvaart. En sinds, als ik me niet vergis, 2006 ook van die fietscomputers, fitnesshorloges. En dat is echt de groeimarkt voor Garmin, dus die hele fitnessmarkt. En die laatste, of de laatste cijfers, die waren fantastisch. De laatste kwartaal is telkens de outlook verder verhoogd. En over de eerste 6 maanden... die fitnessdivisie gewoon 32% omzetgroei. Ja, dat is gigantisch voor zo'n bedrijf.
Nou, ze hebben ook die fietstrainers overgenomen van Tax.
Ja, Tax inderdaad, doen ze ook. Heel goed, Loegen.
Nederlands bedrijf.
Ja, nou, inderdaad. Dus het is echt... En hun klantgroep, die wil gewoon een premium price betalen. Want je weet... wat je kan met product. En overstappen doe je denk ik ook niet snel. Als jij gewoon al je historische fietsdata, je eigen persoonlijke records en zo. Als je dat allemaal in de gekoppelde software in je computer hebt.
Wat dat betreft is het net als Apple. Als je eenmaal in het systeem zit, dan komt die volgende apparaat ook uit dat systeem.
Ja,
ik ging dan 1,5 jaar geleden, wilde ik een nieuwe fietscomputer. En toen zei ik in mijn fietsgroepje... Garmin of Yahoo of Wahoo. En toen zeiden ze, heb je al iets van Garmin of Wahoo? Ja, Garmin en Loos. Ja, dan is de keuze duidelijk.
Ja, en verder gewoon qua batterij duur, dat weet je ook. Dat is allemaal gewoon top-notch.
Dus, en nu zag je dan dat ze op die software, die Connect, daar komen dan wat abonnementjes op. Dus zo proberen ze iedere keer de marge op zo'n klant weer te verhogen.
Klopt,
dus, op zich is het... een schoolvoorbeeld van een compounder.
Absoluut. En hele hoge operationele marge, 27%. En heel stabiel year over year. Dus heel voorspelbaar allemaal. En dit is zo'n aandeel. Ik zei het al, staat op een all-time high. Dit jaar gewoon 42% hoger. En een beurswaarde van 55 miljard. Hè? Dus,
met horloges.
Precies. Ja, natuurlijk is het wel meer dan dat. Maar inderdaad, is wel de...
Het is wel fors.
Ja, zeker. En het leuke van dit aandeel... Vanuit die ooghoek kijk ik er natuurlijk altijd naar. Is dat ze dividend elk jaar fors verhogen. En dit jaar gewoon 17% erbij. Vorig jaar 20% erbij. En dat volgt wel op relatief zwakke jaren. Waarbij dividend, 2 jaar geleden of 3 jaar geleden kwam er 3% bij. Het jaar daarvoor werd het niet verhoogd. Je ziet gewoon die goede resultaten ook eigenlijk 1-op-1 terug. In de ontwikkeling van het dividend. Dus hartstikke mooi. Maar wat dus eigenlijk niet verrassend is, en bij die voorgaande aandelen was de analistenconsensus overwegend positief, maar bij deze, en dat komt natuurlijk vooral door die enorme koers op Mars, zie je toch een ander beeld met 2 koopadviezen nu, 3 keer houden, 4 verkoopadviezen. Ja, wat ook wel niet heel merkwaardig is rond de hoogste koers ooit. Maar dit is wel eens een aandeel. Ja, als er ooit eens een kind terug voor komt. Geschatte KW is nu zo'n 29. Oog niet heel hoog. Maar ze groeien zo'n langere termijn zo'n 10% per jaar. Het is gewoon niet heel erg goedkoop. Dus dit is wel eens een aandeel wat je op de watchlist kunt zetten. Maar daar had je eigenlijk al in moeten zitten. Dus en we hebben het al meerdere keren getipt in het verleden. Dus je had het
kunnen volgen.
Absoluut. En had je nu een heel mooi rendement.
Is die fietssector, is het net zoals die automarkt? Dat zeg maar echt producenten ervan. Het verkeert allemaal een beetje in zwaar weer. Maar als je door de hele keten kijkt en je breidt hem wat uit naar gadgets en zo en dat soort dingen. Als voorbeeld in deze fietsmarkt, daar ben jij gewoon over het algemeen positief.
Ja, dat is zeker. Over het algemeen meer mensen gaan fietsen. En het is gewoon echt wel een groeimarkt. Alleen, ja, net als inderdaad een beetje met die autosector. Als je gewoon de fiets zelf, daar is zoveel concurrentie. Je wil niet weten hoeveel fietsmerken er tegenwoordig zijn. Ja, dat is gewoon heel lastig om daar gewoon bovenuit te steken.
En van al deze mannen, als je er uiteindelijk eentje mag kopen, welke wordt het dan? Dat wil ik toch weten.
Nee, ik vind, ja, lastig. Je hebt een paar kijk, Shimano die... kan ik niet kopen, omdat ik gewoon... ik ga geen 12.000 euro in één positie stoppen.
Is die wel
dat? Is me te gortig. Anders zou ik daarover gaan. Maar Mips vind ik altijd wel... En Thule ook, dus ja, lastig.
Garmin als Garmin, de koers naar beneden gaat.
Precies. En die staan natuurlijk in dollars genoteerd. Dus is weer wat makkelijker ook qua kosten en qua verhandelbaarheid. Met een kwartaal dividendje, dus er valt overal wel iets voor te zeggen. Maar ja, Mips en Thule spreekt me wel het meeste aan. Als Zweedse, mooie Zweedse pareltjes.
Oké. Superman. We gaan dit later dit jaar gaan we dit ook nog een keer
omhoog. Ja, en er zijn nog veel meer aandelen en die gaan we dan ook mee pakken.
Zeker.
Voor kennis.
We hebben nog een laatste luisteraarsvraag. Loegen, die wil ik aan jou stellen van Mark. In Rusland is er gedoe over buitenlandse bedrijven daar, waar Poetin meer grip op wil krijgen, dat deze onder tijdelijk staatstoezicht worden geplaatst. Dat geldt ook voor Akzo Nobel. Hoe komt het dat de koers daar nauwelijks op lijkt te reageren?
Ja, ik denk dat de koers van Akzo vooral onder de... ten eerste natuurlijk gewoon de business van Akzo. Hoe gaat het met het bedrijf? Ja, en er is een fusie. Voorstel met Axalta, Amerikaanse partij. Nou, tussendoor kwam er nog een overnamebod van een Japanse verfmaker. Ja, dus die invloeden die zijn gewoon groter dan de invloed van van die Russische activiteiten. En die bepalen vooral wat de koers doet.
Wat de koers doet. Ja. Alright, dan gaan we nog heel kort. Waar moeten we op letten op de beurs de aankomende dagen, tijd, Menno?
Nou, als ik voor de dividendportefeuille kijk en deze podcast, die wordt... eerder opgenomen, dus maar
donderdag.
Del, inderdaad. Maar Del is dan inmiddels als dit live staat met cijfers geweest.
Dat is dinsdag.
Dinsdagavond.
We kijken uit naar Del.
Ik dacht vrijdag, maar dan is het dinsdag. En Broadcom komt ook met. En dat is volgens mij volgende week woensdag. Ja. Dus morgen als deze podcast, of in ieder geval in de week van die podcast. Ja, dat zijn natuurlijk twee knallers in lijn met Nvidia. En dat wordt spannend, maar ik heb er vertrouwen in.
Super. Loegen?
Ja. Ja, nou ja, als deze podcast wordt uitgezonden, is Jackson Hole net geweest.
Ja.
Dus dat is... En volgende week, naast Deltek en Broadcom, komt ook Palo Alto nog. Een groot cybersecurity bedrijf, ook behoorlijk in de aandacht de laatste tijd. En is de zwaarste holding in een software ETF. En ik heb best wel wat software aandelen in mijn portefeuille. En zo'n Palo Alto kan die software ETF in beweging brengen. En dat kan ook dan weer die andere software aandelen meenemen. Dus dat volg ik. En volgende maand of volgende week is er weer een nieuwe maand. Dan zijn ook de non-farm payrolls weer. Ja, en het blijft toch die rente van de Fed. Amerikaanse staatsrente op de langere obligaties. Dat blijft toch wel een belangrijk ding voor de waarderingen van de aandelen. Dus ik ben ook weer benieuwd hoe die Amerikaanse arbeidsmarkt zich blijft ontwikkelen.
Right. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering Voor Kennis. Volgende week dan zitten hier Bram Mulleners en Stefan Hendricks. Heb je al vragen aan ze, dan mag je die altijd mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Menno Loegen, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.